Goedenavond, gemeente. Op deze eerste paasdag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Gogh uit Huizen zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het evangelisatiewerk van IZB. De tweede collecte is de paascollecte voor de kerk en de derde is bestemd voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Vermeer van Elst, den Bogert 1, die in Vrijthof te Tiel verblijft. Voor de heer Van Ingen, SD Frankstraat 12, in Rauwenhof te Tiel. En voor de kleine Eva Buis, Klinkerstraat 22, die is opgenomen in ziekenhuis Rivierland in Tiel. Mevrouw Van Doorn-Hommersom uit Vrijthof is weer thuis, in Elim. Danken mogen we met de heer en mevrouw Van Eldik van de Zandskulp, bevrijdingssingel 5, die op 1 april 50 jaar getrouwd waren. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Morgenochtend om 10 uur hopen we u en jou te mogen verwelkomen in de paaszangdienst. Dinsdagavond is er van binnenuit kring. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Vrijdagavond om 19:15 is er gelegenheid tot doopaangifte. Zaterdagavond om 19:00 wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst wil u nu gaan zingen van Psalm 81, vers 11. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. En ook vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Ik noemde u het 11e en 12e vers van Psalm 81. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 118, de versen 1 en 12. Psalm 118, daarvan de versen 1 en 12. Wij willen nu met elkaar het geloof gaan belijden met zondag 17 van de catechismus. Dan gaat het over de opstanding van Jezus Christus. En als amen erop gaan wij zingen uit Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7 zingen we als amen dat wij samen het geloof hebben beleden met die woorden uit zondag 17. Daar wordt ons gevraagd, wat nut ons Je kunt ook zeggen, wat heb je eraan? Wat heb je aan de opstanding van Christus? Antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. En ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. We willen samen gaan bidden en vragen om de hulp van de Heilige Geest. Hemelse Vader, wij danken u van harte dat u ons deze dag geeft. Wij mogen als christelijke gemeente vandaag gedenken en vieren de opstanding van uw Zoon, Jezus Christus. En dat is bijzonder. Wat is het een heerlijk feit, heilsfeit, dat Jezus is opgestaan. De dood is overwonnen. Het is een bevestiging dat het werk wat hij heeft verricht, met name ook op Goede Vrijdag, dat alles is volbracht. Wat hij moest doen, heeft hij gedaan. En daarom, Vader, u hebt hem opgewekt. Een proclamatie vanuit de hemel naar uw Zoon toe. Hij heeft alles gedaan om het recht te maken tussen u en ons mensen. Wij danken u dat we dit evangelie gehoord hebben. Jezus leeft. En van dit evangelie leven wij. Het bemoedigt ons. Het geeft ons kracht. Het geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Wij hebben toekomst. Want het is waar, als we niet zouden geloven, Zo ik niet had geloofd in de opstanding, o God, dan zouden we de ellendigste van alle mensen zijn. Dan zouden we, terwijl we levend zijn en hier zouden zitten, dan zouden we dood wezen, dood voor u. Dan was er geen relatie met u mogelijk. Dan was er geen blijdschap, geen vreugde. Vreselijk, maar gelukkig. Wij danken u dat we op deze dag mogen gedenken, de Heer is waarlijk opgestaan. Er is leven. En nu komen we opnieuw samen, vanmorgen kon dat, en nu opnieuw om te horen van dit evangelie. En dan bidden we u, help ons, zegen ons. Wees in ons midden, want als u ons niet helpt, als u niet ons hart opent, maar ook als u, als het ware, de heerlijkheid van uw woord niet toont, dan blijft voor ons gevoel alles dor en doods. Soms de spanning ook binnen de gemeente. Je komt broeders en zusters tegen die de vreugde kennen van het opstandingsleven van Jezus Christus. Maar je komt ook ouderen en jongeren tegen die die vreugde niet kennen. En daarom, Heere, ontferm u. Wij weten, u bent in ons midden. Toon ons uw heerlijkheid, de majesteit van het woord. Paar uw geest aan dat woord. Ontluikt het, opdat wij allen de vreugde kennen. Dat is ons verlangen. Dit is ons gebed. Heere, en wij weten, het is ook uw verlangen. Want u wil dat wij allen zalig worden. Vandaar uw roep. Vandaar het uitgaan van het woord. Zo bidden wij om uw zegen. In alle aspecten van deze eredienst. Wij bidden om uw zegen. Hier in ons midden. We denken aan onze broeders en zusters met ons verbonden via de kerkradio. Wees ook daar en geef in ieder hoofd voor hoofd, hart voor hart, datgene wat nodig is. Hemelse Vader, hoor ons tot eer van uw Zoon Jezus Christus. Amen. We willen met u gaan lezen uit Johannes 20, vanaf vers 19 tot en met 29. Johannes 20, vanaf vers 19. De geschiedenis wat er gebeurd is op die avond van die paasmorgen en de gevolgen dat Thomas er niet bij was. En dan lezen we het woord van onze God. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen van de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen. En hij zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zij, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zei, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En die laatste woorden, het tweede gedeelte van vers 29 is de tekst. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Tot zover de schriftlezingen en de tekstlezingen. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Halleluja. Voordat we hierbij stilstaan, gaan wij samen zingen van Psalm 95, daarvan de versen 2 en 4. En straks als antwoord op de prediking vanuit diezelfde Psalm 95 en dan vers 5. Nu eerst 2 en 4. En straks vers 5. gemeente van Jezus Christus. Het is fijn dat u hier bent en om elkaar te ontmoeten. Dag Ari. En ik wil vragen aan u, hoe gaat het met u? En dan bedoel ik eigenlijk, hoe gaat het met u? Vandaag is het de eerste Paasdag. En kent u de vreugde van Pasen? Vreugde omdat u weet, ook voor mij heeft Jezus de dood overwonnen. Kent u? Ken jij die vreugde? Kent u de blijdschap van dat nieuwe leven in uw leven? Vanuit het diepe besef, inderdaad, de dood is overwonnen, want Jezus leeft en ik met hem. Vandaar die vraag, hoe gaat het met u? Dat ik dit vraag, doe ik omdat ik elke keer nog weer in het midden van de gemeente, ook in huizen, mensen tegenkom die de vreugde en de blijdschap van het nieuwe leven missen. Ze kennen niet het diepe besef, ook voor mij heeft Jezus de dood overwonnen. Ook voor mij is hij opgestaan. En dan zeggen ze dan niet dat ze daarmee willen ontkennen dat Jezus niet is opgestaan. Dat geloven ze wel. Ze geloven die Bijbelse boodschap. Ze houden het voor waar. Maar toch, dat hoor je soms, ook van jongeren, hè. In die zoektocht van wel of geen belijdenis doen, dan zeggen ze, maar ik mis nog iets. Daar heb je het. Ik mis nog iets. En dan kunnen ze soms niet goed omschrijven wat het precies is. En later hoor je het soms, ja, nou weet ik wat ik miste. Ik miste de levende relatie met God. Dat echte, de levende relatie. Ik miste dat nieuwe leven. Maar nu weet ik, Jezus is mijn Heer en mijn God. Vandaar die vraag. Hoe gaat het met u? Kent u vandaag, eerste Paasdag, de vreugde, het leven van Pasen. In onze geschiedenis kent Thomas het niet. Trouwens, in eerste instantie, niemand van de volgelingen kende dit. Want het geloof dat Jezus is de Christus, was met Goede Vrijdag bij deze discipelen gestorven en begraven. Dat geloof was bij de discipelen en bij de vrouwen dood. Het moest op de paasmorgen opgewekt worden bij Maria Magdalena. Het moest opgewekt worden bij de discipelen. En hier in onze geschiedenis, we zijn eigenlijk een week later, moet het opgewekt worden bij Thomas. En als we dat gedeelte allemaal achter elkaar lezen, van Johannes 20, dan valt het op Dat geloof, dat wordt opgewekt wanneer? Nou, als deze mensen Jezus zien. Eerst zien en dan geloven. En ze mochten zien. En zo kwamen ze tot geloof. En wij zo'n 2000 jaar verder, wij staan voor een lastiger klus. Want Jezus is niet meer op aarde. En toch moeten we maar zien te geloven dat Jezus is de Christus. En dan zit u hier vanavond, eerste paasdag, u beaamt, Jezus is opgestaan. En dat is meer dan de situatie van Thomas. Maar de vreugde, de blijdschap, het kan zijn dat u die niet kent. En dan is het goed, gemeente, om samen te kijken naar de geschiedenis, hoe Jezus omgaat met Thomas. En hoe, vind ik zo mooi hè, hoe Jezus Thomas afhelpt van zijn ongeloof. En, dat vind ik ook schitterend, wat Jezus dan zegt over heel dit gebeuren. Dus het eerste willen we gaan luisteren hoe Jezus Thomas van het ongeloof afhelpt. Het eerste wat opvalt in deze geschiedenis is dat de Heere Jezus Thomas bloedserieus neemt. Er is in eerste instantie geen verwijt van, waarom geloof jij andere discipelen niet? De medediscipelen. Het is ook geen bestraffing van, hoe haal je het in het hoofd om dit te doen? Om deze houding aan te nemen? Nee. Jezus gaat anders te werk. Vol ontferming komt hij deze discipel tegemoet. Met hemelse wijsheid en met goddelijke liefde zoekt hij deze leerling op. Na 8 dagen. Je kunt zeggen van het was de eerste paasdag en een week later weer die eerste dag van de week. Ik zou zeggen, dat is in onze traditie, dat is weer de zondag. Hij zit als het ware in het midden van de gemeente. En dan zoekt Jezus hem op. En Thomas is er gelukkig weer bij. Tussendoor, het is gewoon goed hè, om in het midden van de gemeente samen te komen. Want dan kun je de Heere ontmoeten. En dat wil hij ook. Dus na die 8 dagen is Jezus opnieuw, plotseling zomaar, in het midden van de discipelkring. Hij komt met die prachtige woorden opnieuw, vrede zij u. En dan richt hij zich heel speciaal tot Thomas. En wat doet Jezus? Hij haakt in op de ongeloofsbelijdenis, raar hè, woord eigenlijk, hè? Ongeloofsbelijdenis van Thomas. Dat lezen we in vers 25b. Want daar had hij gezegd, hè, indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen, en mijn vingers steken in het teken van de nagelen. Dus hij wil zien en voelen, en steken mijn hand in zijn zijde, en ik zal geenszins geloven. Dat had hij gezegd. Zo staat het. Punt uit. Eisen. Hij heeft een aantal voorwaarden. Als ik over de brug wil komen, dan. En op deze eisen gaat Jezus dan in. En neemt daarmee Thomas serieus. En dan komen we bij het tweede. Hoe Jezus dan Thomas afhelpt van zijn ongeloof. En dat vind ik eigenlijk zo mooi, want hieruit blijkt, de Heer Jezus weet alles al. Alsof hij erbij is geweest. Ik zeg het verkeerd. Hij is erbij geweest. Die week daarvoor. Niet zichtbaar. Maar hij was er wel. Naar zijn majesteit, naar zijn godheid, was Jezus daar toen Thomas daar die eisen stelde. En zo haakt Jezus dan daarop in. Met daar de oproep, en dat is het derde, wat ik zou willen noemen, de uitnodiging aan Thomas om het ongeloof om te zetten in ingeloof. En dat lezen we dan in vers 27. Dan zegt hij tegen Thomas, kom eens met je vinger. Breng je vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Dat doet Jezus. Er wordt niet vermeld of Thomas ook het echt gedaan heeft. Maar Jezus heeft wel heel uitnodigend hier gestaan. Thomas, kom eens met je vinger. Voelen. Kom eens met je hand. Voelen. En zo krijgt Thomas een tastbaar bewijs aangeboden. En Thomas, we weten niet of hij het gedaan heeft, maar wel horen we zijn belijdenis. Hij zegt, mijn Heere en mijn God. Mooi hè, twee keer mij. Mijn Heere betekent mijn Kyrios en mijn God. Jezus leeft, zegt hij daarmee. Hij is mijn God. Mijn God is niet dood. Mijn God leeft. En zo leidt Jezus Thomas tot geloof. En Jezus is de Christus. En dat zegt dan Jezus ook, hè? Dat hij tot geloof is gekomen. Omdat u mij gezien hebt, Thomas, zo hebt u geloof. Dat is waar. En zo kwam Thomas van zien tot geloven. Zoals een week daarvoor bij Maria Magdalena en de andere discipelen. En zo leert hier Thomas ook de vreugde kennen van Pasen. Het diepe besef. Het zeker weten. Jezus leeft. De dood is overwonnen. Wanneer we deze geschiedenis op ons in laten werken. Ja, ik weet niet wat er met u gebeurt, maar ik vind dit prachtig. Dit is Jezus. Hij leidt mensen, hij doet het eigenlijk. Hij leidt mensen tot geloof. Hier Thomas. Wat een heiland, hè. Wat een tact, wat een liefde van Jezus voor deze discipel. Je kunt ook zeggen, dit is genade, hè. Want Jezus had ook kunnen zeggen, oh, hij was er niet oké. Okay. Jammer dan. Jezus had ook Thomas kunnen overlaten aan zijn eigen lot. Want vergeet niet, hij weigerde te geloven. Hè? Hij wilde het getuigenis van de anderen niet serieus nemen. En toch liet Jezus hem niet aan het lot over. Hij zocht hem op. Zodat ook deze man tot de vreugde van het geloof van Pasen kwam. Die uitmondt in die heerlijke woorden. En mijn Heere en mijn God. Pasen voor Thomas. Nu kan het zijn dat u bij uzelf denkt, ja fijn, dat is fijn voor Thomas. Maar, en ik dan? Wat moet ik hiermee? Want ik, kunnen uw vragen zijn, ik zie Jezus niet. En ik voel niks. Ik ken de vreugde van Pasen niet. Dat kan. Toch heb ik dan een vraag. En misschien klinkt die heel, heel vreemd. Als u, als jij, Jezus niet kent, dan is mijn vraag, zou u Jezus wel echt willen leren kennen? Zou u wel echt de vreugde van Pasen willen beleven? De vreugde van het leven met die hoofdletters, hè? Dat echte leven. Want het is wel degelijk mogelijk hoor. Want vergeet niet wat Jezus van heel dit gebeuren zegt. En dan komen we bij het tweede punt van de prediking. Het eerste punt was dus, hoe helpt Jezus Thomas van zijn ongeloof af? En het tweede punt was, wat zegt Jezus van heel deze geschiedenis? En wat Jezus daarvan zegt, dat lezen we dan in vers 29b, dan komen we bij onze tekst. Dan zegt hij, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dat zegt hij. Naar aanleiding van deze geschiedenis, zegt Jezus, ook al was het in het begin zo dat mensen eerst zagen en toen geloofden, het kan ook anders. En dan het bijzondere van deze woorden is, ook al is er een onderscheid tussen geloven en zien, dat hoeft geen tegenstelling te zijn. We kunnen zonder te zien, toch geloven. Het geloof is mogelijk, ook al ziet u Jezus niet. De discipelen hadden het als ware nodig ook. Want ze hadden Jezus ook echt zien sterven. Hè? En ze hadden het ook nodig, want ze moesten straks getuigen van die ene naam. Ze moesten het intens van doordrongen zijn dat Jezus waarlijk was opgestaan uit de dood. Maar wij mogen zien, wij mogen geloven zonder te zien. Gemeente, het niet zien, het vooraf niet voelen, hoeft geen belemmering te zijn om te komen tot geloof. Zalig ben je, bent u, al heb je niet gezien en dat je toch gelooft. En het gevolg hiervan is dat al zo'n 2000 jaar lang mensen geloven in Jezus, terwijl ze hem niet hebben gezien. Wanneer we dit horen, dat al 2000 jaar lang mensen in Jezus geloven zonder hem te zien, dan komt de vraag naar alle twijfelaars, wat doet u? Wat doe jij met dit gegeven? Wat is de diepste reden? Wat is de diepste reden dat u, dat jij nog niet gelooft? Wat denkt u? Dat kan van alles zijn natuurlijk, hè? Want je kunt blokkades hebben. Blokkades zijn dingen die in de weg staan. Dat kan pijn zijn in je leven. Verwondingen. Littekens. Grote waarom-vragen. Dat kunnen blokkades zijn in het geloof. Als dat zo is, maak dat bespreekbaar. Vertel het aan de Heere God. Dat is één. En zoek ook mensen om je heen die je vertrouwt. En maak dat deelgenoot om samen die blokkades op te ruimen. Maar het kan ook nog een andere reden zijn dat iemand niet gelooft. Het volgende. Wil jij wel echt geloven? Misschien klinkt dit scherp, hè? En toch wil ik deze vraag stellen. Want soms is dat de achterliggende oorzaak. Ik kom jongeren tegen, bij mijn catechisanten, die het niet zien gebruiken als een argument om niet te hoeven geloven. Het is een soort vrijbrief. Nou, ik heb niet gezien. Nou leef ik met mijn eigen leventje los van God. En ze menen daarmee een excuus te hebben om niet te geloven. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar de diepste oorzaak is, ze willen niet. Heftig, hè? Hoe zit het nou bij ons? Ik weet wel, nu komt de preek richting met name tegen degenen die nog de Heere God niet kennen, hè? Maar ik wil zo graag dat iedereen die vreugde kent. Als er onder ons zijn die de vreugde nog niet kennen, hoe komt dat nou? Wat is de diepste reden daarvan? Het kan ook zijn dat er wel echt verlangen is om te geloven. Verlangen ook naar de vreugde van Pasen. Om de kracht te kennen van die komt in het hart als je gelooft dat Jezus is opgestaan. De kracht van het nieuwe leven. En inderdaad, dat moet je meemaken. Dat kan ik wel onder woorden brengen, maar de diepte. De sensatie van de beleving van het goddelijke leven in je hart, ja, dat is zo bijzonder. Als je dat kent, hè, ja, dan ben je begenadigd. Dan ben je gezegend met hemelse rijkdom. Maar het kan zijn dat iemand daarna verlangt, het feest van Pasen wil kennen. En het toch niet heeft. Dan zou ik willen zeggen, kijk naar deze geschiedenis. Ik vind het zo mooi, hè? God heeft in zijn wijsheid het zo bepaald dat ook deze geschiedenis in de Bijbel staat. Thomas, als een bemoediging voor al die mensen die er naar haken, naar verlangen en het nog niet kennen. Het eerste wat ik dan zou willen zeggen is, als u verlangt naar die hemelse vreugde, die blijdschap, dat is iets van de vervulling van de Heilige Geest, dat Jezus leeft, als u daarna verlangt, hoor. De Heer Jezus weet het. De Heer Jezus weet het. Hij wees van Thomas op die eerste paasdag. En Thomas dacht, Jezus is er niet bij. En vandaar die ongeloofsbelijdenis. Maar Jezus was er wel bij. Dat bleek wel een week later. Zo weet Jezus nu, 4 april... 17 over 7, van uw zoeken en verlangen. Hij weet dat. En zegt nu maar op dit moment dan in uw hart tot de Heer Jezus, ontferm u over mij, als je zo'n zoeker bent. ga er straks mee naar je binnenkamer. Ga en doe die deur dicht en kniel voor de Heere en stort je hart uit. Vertel het hem. En al weet Jezus elke gedachte, en dan moet ik me denken aan Psalm 139, als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles, en toch vertel het hem. Zeg me, Heere, ik vind het moeilijk om te geloven. Ik beleid u, ik ben zo'n type die eerst iets wil voelen. Ik wil eigenlijk eerst zien. Maar dat kan niet. En vraag dan maar, Heere, kom in mijn hart. En geef leven. En beleid me, Heere, ik kan het leven zelf niet opwekken. Ik heb het niet. En je maakt het ook niet. Vraag me, Heere, kom in mijn hart. En geef leven. En Jezus hoort. Hij is daar nabij. En God de Vader hoort. En al wat gij in de binnenkamer bidt, ik zal het u in het openbaar vergelden, zegt Jezus. Als u bidt, als jij bidt, kom in mijn hart, dan is Jezus nabij. Weet je hoe nabij? De nabijheid van de Heere God is in Gods oog, ik spreek even uit zijn positie, is in Gods oog reëler dan dat u nu mij ziet en hoort. U ziet me, u hoort me. Maar als u bidt, is de nabijheid van de Heere God nog reëler. En zoals Jezus de barmhartigheid kende voor Thomas en bracht tot geloof, die barmhartigheid heeft de Heere Jezus voor alle zoekers. Heeft hij ook voor u en voor jou? Hij wil zo graag geven. U moest eens weten. Daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Om niet karig te zijn, maar overvloedig. Er is zoveel genade. Er is een oceaan van genade, ook voor de toekomst. Put daaruit. Zou Jezus niet geven als u roept om leven, om blijdschap, om vreugde van Pasen? Hij gaat geven. Ik mag u proclameren en de Heere gaat geven. En waarom durf ik dat zo te zeggen? Omdat de Heere Jezus dat zelf zegt, bijvoorbeeld in Lucas 11. Bid. En wat krijgen we dan, meisjes en jongens? Bid en u zal gegeven worden. Zoek. Daar heb je het. En je zult vinden. Klop. Zeg het maar, Ari.
Zoek en hij zal vinden.
Ja, en dan klop. En zal open gedaan worden. Gemeente. Dat is nou Ari, hè? Hij zegt het wel. En wat hij zegt is waar. Maar ik heb nog meer voor u. Want Jezus heeft daar ook gezegd in Lucas 11. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. En het is de Heilige Geest die dat leven schenkt in het hart. De vreugde en de blijdschap van Pasen. En zo kan het voor iedereen, hoort u dat? Voor iedereen Pasen worden. En ik zeg expres voor iedereen, en dan haal ik weer een Bijbeltekst aan, dat is 1 Timotheüs 2, de versen 3 en 4, want daar staat geschreven dat God wil dat alle mensen zalig worden. Dat betekent niet dat alle mensen zalig worden, maar God wil het wel. Daar verlangt hij naar. Daar gaat zijn hart naar uit. Dat alle mensen delen in de genade van het werk van Jezus Christus. De dood is overwonnen. En dat is niet alleen genade voor straks. Hè. Vaak denken we van, ja, Pasen heeft dus ook dus de opstanding uit de dood. Dus straks is daar eeuwig leven. Ja, dat is ook een onderdeel van Pasen. Maar dat eeuwige leven, dat nieuwe leven begint nu, vandaag. En als het goed is, kent u dat al? Iedereen die al heeft leren geloven, kent het. Want dat is het nieuwe leven, dat komt in het hart. Dan krijg je het verlangen om voor de Heere te leven. Dat is nieuw leven. Dat is de Heere God in het midden. Jezus Christus op de troon van je hart. Dat is nieuw leven. Dat is paasleven. Dat is de kracht van het evangelie. En dat leven wordt dan anders. En dat is ook dood. Dat is de oude mens doden. En de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen. Dat is Pasen. En zo heeft Jezus de dood overwonnen. En dan kom ik aan het slot van mijn preek. En dan kom ik weer terug waar ik de preek mee begonnen ben. Hoe gaat het met u? Kent u de vreugde en de blijdschap? Kent u het leven van Pasen? Het is nu 4 april. En de drieëne God is in ons midden. En God de Vader wil dat een ieder die nog geestelijk dood is, tot leven komt. En het is mogelijk door de overwinning van Jezus de Zoon op de dood. En het is de Heilige Geest die dit wil bewerken. We gaan Pinksterfeest vieren, maar de geest is natuurlijk al lang uitgestort. Hè? En het is de geest die dit wil uitwerken in uw leven. Daarom laten we samen, biddend en verlangend, uitzien naar zijn leven. Amen. gaan samen de Heer danken en bidden. Heere God, dank u wel voor uw liefde en bewogenheid. Dat u verlangt dat alle mensen zullen delen in de overwinning van Pasen. En wat deelt u graag deze genade uit? Mild en overvloedig. En zo begonnen we ook de dienst. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. En zo mogen, en dat bidden we nu voor degenen die u nog niet kennen. En we hebben dat ook al gezongen voor hen. Verhard u niet. Dat hebben we biddend voor hen gezongen die u nog niet kennen. En wij bidden ook voor hen. Heere, help hen. Opdat een ieder van ons de vreugde en de blijdschap mag kennen. Want Jezus, hij leeft. De dood is overwonnen. Dank u wel, Heere, voor het machtige evangelie. Wij bidden ook voor degenen voor wie soms de blijdschap weer weg hebt. We zitten niet altijd op die toonhoogte, die hoogtepunten. En de blijdschap van de eerste liefde, toen ons hart voor het eerst zag uw grote genade, ja, dat kan ook weer minder worden. En er kunnen zorgen zijn in het leven waar we het gevoel hebben dat alles weer zo dor en doods is. O Heere, breng ons weer terug op die toonhoogte van blijdschap en vrede en genade. Ondersteun ons. En als er zorgen zijn en moeite, die soms blokkades kunnen zijn voor de vreugde, help ons om over die zorgen heen te kijken naar wie u bent. Uw trouw. Doe we denken aan die woorden van de profeet Jeremia. En uw barmhartigheden, uw goede tierenheden zijn elke morgen nieuw. Daar mogen we van leven. Elke dag leven van nieuwe genade, nieuwe trouw. Zo bent u. Vader, en als er onder ons zijn zoekers, breng ze in de binnenkamer en vind ze daar. Zoek ze op en geef vervulling, invulling van uw beloften. Want heel ochtend, heel deze gemeente moet weten, Jezus leeft en ik met hem. Ga met ons mee. U kent ons, ons levensverhaal, onze geschiedenis. Zegen in ieder van ons. Vader, dank u wel voor deze ontmoeting met elkaar. Het was goed om elkaar te ontmoeten rondom uw woord. Ook hierin. U zij alle lof. Hoor ons, neem onze dank aan, dankzij Jezus. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Hebben we dat gedaan, gaan we tot slot zingen die prachtige liederen uit Psalm 56... De versen 5 en 6. Ik roem in God. Ik prijs zijn onfeilbaar woord. En als God komt in uw leven, kunt u ze inderdaad zeggen. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ik vertrouw op hem. De versen 5 en 6 van Psalm 56. Gemeente, omdat Jezus Christus de dood heeft overwonnen, kunt u nu heen gaan in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.